Gemeente, ook uit ons midden zijn er de laatste jaren best veel mensen verhuisd. Ook als mensen een dagje ouder worden en je ze vaak naar een appartement ziet gaan. En als je vraagt waarom doe je dat eigenlijk, dan kunnen daar verschillende antwoorden op gegeven worden. Maar je hoort dan ook nog wel eens een keer dat mensen beginnen over de tuin. Dominee, we worden een dagje ouder, we hebben een prachtige tuin om ons huis. Maar het is zo bewerkelijk, hè. Het werd eigenlijk een beetje te veel. En als je in zo'n appartement zit, dan heb je dat in ieder geval niet, die zorg om de zaak bij te houden. Want een tuingemeente, dat is prachtig, maar er is altijd werk te doen. Vooral omdat er iets in die tuin is waar je eigenlijk nooit iets voor hoeft te doen om ervoor te laten zorgen dat het groeit. En dat is onkruid. Dat is apart, jongens en meisjes. Planten die je graag in de tuin hebt, daar heb je werk aan. Daar moet je zorg aan besteden. Die moet je soms ook nog water extra geven of bemesten. Maar onkruid, datgene wat je er nou juist niet in zou willen hebben, dat groeit vanzelf. En het woekert. En je hebt voortdurend het nodige werk eraan om het eruit te halen. En je bent nog maar een tijdje verder of het staat alweer tussen de planten. Bron van ergernis, zou je kunnen zeggen. Maar ik dacht, het is ook wel iets wat een mens zou moeten verootmoedigen, nietwaar? Waarom groeit er eigenlijk onkruid in je tuin? Waarom groeit er onkruid op de akker? Waarom zijn er dorens en distels in de natuur? De Bijbel vertelt ons dat dat onze schuld is. Heb je zo al eens een keer naar het onkruid in de tuin gekeken? Met Genesis 3 in je achterhoofd. Een van de dingen die veranderd zijn sinds de zondeval. Een van die dingen waaruit de vervloeking van het aardrijk aan het licht komt. Dat is dat onkruid. Een van de gevolgen van de zonde. En Matteüs 13, het hoofdstuk waar we niet alleen vanmorgen, maar als God het geeft ook de komende weken naar hopen te luisteren. Dat vertelt ons dat het niet alleen in de tuin zo is dat er onkruid is, maar dat dat nou geestelijk ook zo is. De wereld kent ook geestelijk allerlei vormen van onkruid. Want in Matteüs 13 wordt ons verteld van Gods werk in deze wereld. Allereerst met die bekende gelijkenis, nog veel bekender dan die van ons vanmorgen. Van de zaaier, daar hebben we in een ander jaar wel eens een keer uitgebreid bij stilgestaan. Zelfs 4 keer, om te zien hoe God de wereld bezaait met dat goede zaad van het evangelie. En wat dat dan voor effect heeft. Het komt op verschillende soorten grondzaad terecht en dat krijgt ook een verschillend vervolg. Maar wat wij nou vanmorgen gaan beluisteren in Matteüs 13... dat is wat er nog meer gebeurt op die akker. Terwijl de Heere bezig is om zijn goede zaad uit te strooien, is er nog iemand aan het werk. En dat heeft ook het nodige effect. En wat ons dan meteen opvalt, gemeente, en dat is ook waar we de prediking om laten concentreren vanmorgen, hoe de Heere daar nou op reageert, op dat werk van die tegenstander die stiekem in het geheim, in het donker, met dat onkruid zaaien bezig is. Opvallend is in deze gelijkenis het grote geduld waarmee dan die Heer van dat land daarop gaat reageren. En als we daar samen op gaan letten, gemeente, laat het dan onderwijzend zijn voor wie vragen heeft over Gods leiding in dit leven. Laat het verblijdend zijn voor allen die zich met dat goede zaad bezaaid weten en die zich van de genade van de Heere Jezus afhankelijk weten. Laat het ook een aansporing en desnoods een waarschuwing zijn voor mensen die zich eigenlijk moeten herkennen in het onkruid waar het vanmorgen ook over gaat. Maar ik wilde het eigenlijk dus niet vooral hebben over het onkruid. Je zou het natuurlijk de titel mee kunnen geven die ook in het Bijbeltje staat. Gelijkenis van het onkruid. Ik wou er een wat andere titel boven zetten, gemeente. De gelijkenis van de geduldige boer. Dat is eigenlijk de strekking van waar het hier om gaat. De gelijkenis van de geduldige boer. We letten op de grootte van zijn geduld. We letten op de reden van zijn geduld. Maar we moeten het ook hebben over het einde van zijn geduld. De gelijkenis van de geduldige boer. De grootte, de reden en het einde van zijn geduld. Gemeente, u heeft het misschien zelf ook al eens een keer bedacht, maar als wij Matteüs 13 voor ons hebben, dan is dat een hoofdstuk met heel veel verschillende dingen. 7 verschillende gelijkenissen, maar allemaal over één en hetzelfde thema. Je zou als opschrift boven dat hele hoofdstuk kunnen zetten: het Koninkrijk der Hemelen. En dat wordt dus in 7 gelijkenissen verklaard, hoe dat Koninkrijk zich hier op aarde vestigt, hoe zich dat openbaart, wat er op dat Koninkrijk afkomt, hoe mensen daarin een plaats krijgen. En dat wordt op heel eenvoudige manier, in heel alledaagse beelden, door de Heere Jezus in deze gelijkenissen naar voren gebracht. Je zou zeggen, als je die gelijkenissen leest, we gaan er nog een paar lezen de komende tijd, maar dan zou je zeggen, dat is voor iedereen te begrijpen. Dat is voor een kind te vatten. Zo gewoon zijn de woorden die de Heere Jezus gebruikt en de voorbeelden die hij uit het dagelijks leven haalt. Maar als ik even naar het begin van dit hoofdstuk kijk, ik denk aan het 10e vers en wat daarop volgt, dan zie je dat dat nou juist niet het geval is. Als de Heere Jezus deze gelijkenissen gaat vertellen, blijken er een heleboel mensen te zijn die er geen touw aan vast kunnen knopen, die echt niet weten waar die het over heeft. En daar blijkt volgens vers 10 en volgende ook nog een soort oordeel in te schuilen. Want inmiddels heeft de Heere Jezus al de nodige weerstand ondervonden van mensen die hem als Messias niet erkennen. En uit reactie op dat ongeloof en die vijandschap gaat de Heere Jezus steeds meer zijn onderwijs verpakken in de vorm van gelijkenissen. Er zit een oordeel in. Maar niet alleen maar die vijandige massa begrijpt hem niet als die zijn gelijkenissen vertelt. Ik merk aan de stof die voor ons ligt ook dat die discipelen die wel leerling van de Heere Jezus willen zijn en die wel hem als Messias erkennen, dat die ook die strekking van die gelijkenissen niet begrijpen. En dat geldt dus zelfs voor dat verhaal dat we nu voor ons hebben. Het is voor uw gevoel misschien wel een verhaal waarvan je zegt, nou, dat kunnen we allemaal zo aan elkaar ook vertellen. En als je hier een kind zou vragen, waar gaat dat over? Iemand die goed zaad zaait en iemand die onkruid gaat zaaien. Nou, dan zou je, denk ik, ook wel als kind van 8 of van 10 wel een goed antwoord kunnen geven. Wie is nou die ene en wie is nou die andere? En zo zijn er meer van die dingen. Als je nou straks vanaf vers 37 bijvoorbeeld, de Heere Jezus hoort vertellen wat nou al die verschillende onderdelen van die gelijkenis betekenen. Wat is nou de akker en wie is nou die zaaier en wat is het goede zaad en wat is het verkeerde zaad en wie zijn die maaiers enzovoort en wat is de oogst. Je zou zelf een heel eind kunnen komen, gemeente, hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben, om dat aan een ander uit te leggen. Met wat je verder weet uit de Bijbel kun je dat best verklaren. En waarom vragen die discipelen nou in vers 36, heren, hoe zit dat nou met dat verhaal over het onkruid? Want we snappen er niks van. Gemeente, dat heeft er iets mee te maken in welke tijd die mensen leven. Dat moeten we toch niet uit het oog verliezen. Die discipelen, hoeveel lijnen je ook van hun leven naar ons leven zou kunnen trekken, die leven in een andere bedeling dan u en ik. Deze mensen leven voor Pinksteren, voor de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest die in al de waarheid leidt, die Geest die een mens een licht op doet gaan, die licht werpt over de schriften, die je verstand kan verlichten, die je duister op kan doen klaren. En u ziet, gemeente, hoe belangrijk die leiding van de Heilige Geest is. Zelfs al heb je het onderwijs van de Heere Jezus uit de eerste hand, zelfs al zit je aan de voeten van de hoogste profeet, zonder de verlichting van de Heilige Geest kom je nergens. En wij die na Pinksteren leven, nemen die les ook maar mee, gemeente. Dat is belangrijk voor predikers die een gelijkenis moeten gaan uitleggen voor de gemeente. Dat is belangrijk voor de gemeente zelf, die ook Bijbel leest. Voor zichzelf, of soms moet je het ook aan een ander uitleggen op zondagschool, of voor de klas, of als vader en moeder. Wat zijn wij met de discipelen afhankelijk van de Heilige Geest, gemeente? En wat is dat gebed nodig? Niet alleen voor dominees, maar voor ons allemaal, als we de schriften openen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden mogen bewaren, maar dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren, want anders kom ik niet verder dan de discipelen in vers 37. Want eerlijk gezegd, en ik heb dat net eigenlijk al aangegeven, ik vind het niet een moeilijk verhaal, jongens en meisjes. Helemaal niet. Ik zie het zo voor me, daar is een of ander stuk grond in Israël, een akker. Daar loopt iemand op, die akker, met een buidel voor zijn buik gebonden. Iemand is bezig om zaad uit te strooien. En het is ook nog goed zaad, staat er. Het is vruchtbaar, het zal zijn effect niet missen. Als dat straks in de grond valt en er gaat een regenbui overheen, dan gaat het ontkiemen en dan gaat er wat opschieten. En wat er straks boven de grond komt van dat goede zaad, dat is straks eetbaar. Daar kun je je buik mee vullen, daar kun je brood van bakken. Nou, dat zie je zo voor je. Die boer die daar zaait. En die in dat opzicht natuurlijk sprekend lijkt op die man uit die andere gelijkenis. Maar ja, dan gaan ze allemaal naar bed. Aan het eind van de dag. De dag gaat dalen. Het wordt donker. En op dat moment zie je dan ineens nog iemand opduiken met een buidel zaad. Iemand die daar zo'n beetje rondsluipt in het duister. Wat die aan het doen is, dat zijn ook werken der duisternis. En die doet een mens vaak in het donker, gemeente. Een vijand die tussen de tarwe onkruid loopt te zaaien. Misschien vinden we dat op zich wel een beetje een vreemde zaak, dat iemand op die manier een ander probeert dwars te zitten. Toch schijnt het in de oudheid wel vaker voorgekomen te zijn. Je kunt dat bijvoorbeeld afleiden aan het feit dat er in het Romeins recht strafbepalingen waren voor dit soort misdaden. Dat betekent dus dat er meer mensen op dat idee gekomen zijn. Om de akker van een ander, misschien wel van een concurrent, te verknoeien met onkruid. En ik las bij een oude uitlegger uit het begin van de vorige eeuw dat hij ook voorbeelden kende uit landen uit meer recentere tijd, uit Indonesië en Ierland. Ik heb dat allemaal niet kunnen checken natuurlijk, maar dat schijnt dus ook vaker voor te komen. Mensen die op zo'n manier het werk van een ander proberen stuk te maken. Nou, wat zaait hij dan precies? Wat is dat dan voor onkruid? Dat weten we toevallig, gemeente, precies te benoemen, want dat staat in de grondtekst. Een beetje een apart woord, dat komt maar één keer in heel de Bijbel voor. Cizania, zegt de Heere Jezus. Onkruid. En dat is een soort onkruid dat ook nu nog wel thuis te brengen is. Het moet om een soort gras gaan. Het lijkt op tarwe. Zeker in het begin lijkt het als twee druppels water op tarwe. Maar het is dus geen tarwe. Je kan er ook niet van eten. Je zou er zelf ziek van worden. Want het is dodelijk. Andere uitleggers spreken van brandkoren. Iets wat lijkt op wat door die ander is gezaaid. Dat moet u goed vasthouden. Er is een hele tijd voor nodig om überhaupt verschil te gaan zien. In het begin valt dat helemaal niet op. Pas als de zaak gaat rijpen, Als daar halmen komen met korrels erin, zie je ineens verschil. Want bij die tarwe blijft het geel. Prachtig, je ziet het daar goudgeel staan te ruisen op de akker. Maar bij dat brandkoren, bij die dolik, beginnen de korrels aan het eind zwart te worden. Het is ook nog giftig. En nou gemeente, meteen maar naar de toepassing van die geschiedenis. Want nou zegt de Heere Jezus in vers 38 tegen zijn discipelen. Jongens, weet je waar dat hele verhaal nou over gaat? Dat gaat niet over een of ander stuk land in Israël. Dat gaat niet over een of ander particulier terrein in Galilea. Nee, de akker is de wereld. En die wereld wordt bevolkt, zegt de Heere Jezus, door twee soorten mensen. Ik blijf even bij vers 38. Daar wordt gesproken over kinderen van het koninkrijk en over kinderen van de boze. Aanvankelijk was er natuurlijk maar één soort mensen op die akker. Maar Gods genade, dat strooien van dat goede zaad, dat uiteindelijk ook nog gezegend wordt, dat maakt nou onderscheid. En zo komen er, terwijl er maar één soort mensen bestond, komen er uiteindelijk twee soorten mensen. Kinderen van het koninkrijk en kinderen van de boze. Maar nou is een van de punten, gemeente, waar de Heer Jezus ons bij wil bepalen, dat dat onderscheid wat Gods genade maakt, vaak niet met het blote oog te zien is. En iemand zou er natuurlijk meteen vragen over kunnen stellen en zeggen, dominee, maar dingen zijn toch ook aan de buitenkant van het leven wel te merken. We hadden daar toch vroeger een uitdrukking voor. Als iemand door God bekeerd wordt, als iemand een ander leven leert kennen, dan merk je dat aan zijn gewaad, aan zijn gepraat, aan zijn gelaat, kortom aan zijn hele levensopenbaring. En dat is natuurlijk zo, gemeente. Toch is er ook veel hetzelfde tussen de mensen. Want we zijn allemaal mensen, nietwaar? Of je nou kerkelijk bent of onkerkelijk. Je nou bekeerd bent of onbekeerd. Allemaal mensen. En als je om je heen kijkt op zo'n dorp waar we wonen, in een land waar we een plek hebben. Je hebt allemaal dezelfde taal. Je hebt ongeveer dezelfde cultuur. Eetgewoonten. Behuizing. Mensen doen allemaal dezelfde werkzaamheden. Ze gaan allemaal op vakantie. Ze gaan allemaal een keer met pensioen. En overal, gemeente, daar hoef je niet voor in de kerk te zijn. Overal ontmoet je aardige mensen. Behulpzame mensen. Sociale mensen. En kijk, die overeenkomsten die er tussen allerlei soorten mensen zijn, dat is nou ook iets wat de wereld graag benadrukt. De wereld die hoopt ook uiteindelijk dat er een soort verbroedering zal plaatsvinden. En dat mensen zullen gaan samensmelten, ook uit allerlei culturen en godsdiensten. En dat we dat ook allemaal zullen inzien. We zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde. We beogen hetzelfde, nietwaar? Iedereen wil aardig zijn voor een ander, natuurlijk. En we zijn allemaal mensen. Het is misschien in dat verband wel veelzeggend dat in Europa, waar u dat streven aantreft om te verbroederen en om één te worden, dat men voor het volkslied van Europa de 9e van Beethoven heeft uitgekozen. Alle mensen werden broeder. Maar daar is de Heere Jezus het toch niet mee eens, gemeente. Als de Heere Jezus de mensheid gaat overzien en de akker van de wereld gaat overzien, dan zegt hij, ik zie een lijn lopen. Een scheidslijn. Tussen kinderen van het koninkrijk en kinderen van de boze. En die scheidslijn die komt nou overal openbaar waar God in deze wereld werkt. Je kan dat dus toepassen op de wereld in zijn geheel. Daar heb ik nu even iets van gezegd. Maar nou ga ik even een stap verder, gemeente. Overal waar God werkt. God werkt speciaal in de kerk toch? Jongens en meisjes, we zijn hier op de werkvloer van de Heilige Geest. Hier wordt speciaal dat woord, dat zaad, dat goede zaad uitgestrooid. Kom je hier in de kerk ook die scheidslijn tegen? Ja, die kom je in de kerk ook tegen. Weet u hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover spreekt? Die heeft het over het gezelschap der hypocrieten, die in de kerk onder de goeden vermengd zijn, terwijl ze niet echt van de kerk zijn. Mensen die zo'n beetje getypeerd worden aan het eind van vers 41, houdt u die teksten erbij, dan gaat het over ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En je ziet dat in de loop van het Nieuwe Testament natuurlijk ook al voor je ogen gebeuren. Dat zelfs in die begintijd, als de Heere Jezus er zelf nog is, dat je dan al onder de 12 discipelen er één hebt en dat is Judas. En als de Heere Jezus naar de hemel is gegaan en zijn geest is neergedaald en de Pinkstergemeente wordt geboren, dan heb je een heleboel mensen die de Heere oprecht vrezen en het is een prachtige tijd daar aan het begin van de Nieuwtestamentische gemeente. Maar meteen in Handelingen kom je ook al een Ananias en een Safira tegen en een Simon de Tovenaar. En verderop een Demas, onkruid onder de tarwe. Soms weten mensen zelf dat ze onkruid zijn. Judas wist, jongens en meisjes, dat hij Judas was. Ananias en Safira wisten dat ze bezig waren om bedrog te plegen. Maar weet u wat nou zo aangrijpend is? Er zijn in het Nieuwe Testament ook teksten die ons eraan herinneren dat mensen het soms zelfs niet weten dat ze onkruid zijn. Ik kan niet anders verklaren de verbazing die ik hoor aan het eind van de bergrede uit de mond van mensen die denken het koninkrijk in te kunnen op de dag van het oordeel. En de Heere Jezus die zegt tegen ze, wie bent u eigenlijk? Dat zal je dan toch maar te horen krijgen, gemeente. Dat je denkt de hemel in te kunnen en de Heere Jezus staat bij de deur en die houdt je tegen en die zegt, wie ben jij? Zou er iets ergers zijn, jongens en meisjes, dan dat de Heere Jezus tegen je zegt dat hij je niet kent? Zoiets zie je ook bij die dwaze en die wijze maagden aan het eind van het Matthäus-evangelie, ook zo erg. Allemaal op weg naar de bruiloft, allemaal in de vaste overtuiging dat ze straks aan de tafel zitten en dat ze in de feestzaal een plek hebben. En 5 van de 10 staan straks tevergeefs op die deur te bonzen. Heren, doe ons open, maar die deur gaat niet meer open. Met u begrijpt natuurlijk wel dat dat natuurlijk ook in de preek van morgen weer voor die persoonlijke vragen stelt. Wie ben ik? Wat ben ik? Goed zaad of onkruid? Is God zijn werk, zijn goede werk in mij begonnen? Ja, dat brengt mij, gemeente, bij nog een volgende stap in de toepassing van die gelijkenis. We hadden het net over de wereld waarin 2 soorten mensen voorkomen. We hadden het over de kerk waarin 2 soorten mensen voorkomen. Maar als je nou gaat inzoomen op het hart van zo iemand bij wie God dat goede zaad gestrooid heeft en dat is gaan ontkiemen en er is verandering in het leven gekomen. Komt daar dan ook nog iemand met die zak onkruid binnenstappen om daar ook nog dingen te gaan verknoeien? En gemeente, zover gaat het dan ook nog een keer. En iedereen die genade kent, zal dat vanmorgen ook bij zichzelf herkennen. Dat dubbele. Aan de ene kant kun je niet ontkennen, God is begonnen. Hij doet dingen in mijn leven groeien, die ik zelf nooit had kunnen maken. Maar tussen de tarwe groeit altijd weer dat onuitroeibare onkruid. En ik word er moe van. Ik word er soms wel eens hopeloos van. Ik heb vragen. Heren, waarom doet u dat toch? Waarom laat u dat toch toe? Dat iedere keer weer de duivel ertussen komt om weg te pikken en weg te halen en te overwoekeren wat u in mijn leven gewerkt had. En ik kan er zelf niet tegenop. Heren, moet dat nou zo doorgaan? Altijd maar weer die stoorzender van die boze met zijn onkruid. Moet dat nou zo blijven? Nou, gewet, als we die vragen stellen, dan zijn we natuurlijk in goed gezelschap. Want ik hoor in de gelijkenis van de Heer Jezus dat die knechten van die boer ook met die vragen rondlopen. En die staan bij wijze van spreken te popelen om met allerlei gereedschap en met een grote zak die akker op te gaan lopen en om al dat onkruid eruit te trekken en te verzamelen en weg te brengen. Weg ermee. Heren, mogen we vandaag al beginnen, want het is geen gezicht. Mogen we het eruit trekken, heren? En dat mag niet. Daar stuit je nou, gemeente, op dat grote geduld van die meester, van die knechten. Zij staan te popelen en hij is zeer, zeer geduldig. Onbegrijpelijk geduldig, zou je zeggen. En laat dat zomaar staan. Laat het samen opgroeien. Nou, gemeente, ik wil dat toch nog wel een keer zeggen. Dat kan best voor vragen zorgen als een mens daar nou ook in zijn leven op stuit. Als je nou bijvoorbeeld om je heen kijkt in de wereld. En je stuit iedere keer, ook aan het begin van een nieuw jaar, meteen weer op die dubbelheid van deze bedeling. Een wereld vol met mensen, maar ook vol met allerlei narigheid. Met regimes die onderdrukken, met dictators die maar blijven zitten waar ze zitten. U had Kim Jong-un al lang afgezet, nietwaar? En waarom doet God dat nou niet? U had de Taliban al lang weggevaagd. En waarom blijven ze nou altijd maar weer bomaanslagen plegen? En Boko Haram en hoe al die bewegingen mogen heten. Waarom laat God dat nou zo voortduren? Het is voor God toch een kleine moeite om dat allemaal in één keer recht te zetten, gemeente. En als je kijkt naar de kerk, het kerkelijk leven in Nederland, wereldwijd. Wat een zorg, wat een vragen, wat een verdeeldheid, wat een onrust, wat een verwarring, wat een dwalingen zijn er tegenwoordig op allerlei manieren. Zou God daar niet wat aan kunnen doen, gemeente? En dat er ook in de kerk onkruid tussen de tarwe is, op allerlei manieren. Of dat nou mensen zijn, of leerstellingen, of wat ik allemaal zou kunnen bedenken. Waarom laat God dat zo blijven? Zoveel vormendienst, zoveel wereldgelijkvormigheid, zoveel onbekeerlijkheid. Moet de bezem er niet eens door? Ik zou beter kunnen zeggen, moet de schoffel er niet eens door. En gemeente, kan ik best begrijpen wat die knechten in vers 28 tegen die heer zeggen. Heren, mogen we erop op de akker? Mogen we er alsjeblieft wat aan gaan doen? Trouwens, er is in het evangelie ook een moment dat je die geest van die knechten ook bij de discipelen van de Heere Jezus openbaar ziet komen. En misschien zijn er al wel mensen die denken aan die tekst die ik nu in gedachten heb. Dan denk ik aan Lucas 9. Als de Heere Jezus met zijn discipelen op reis is naar Jeruzalem en hij komt dan bij een of ander dorp van Samaritanen voorbij en die mensen stellen zich ronduit vijandig op. Als ze begrijpen dat de Heer Jezus een Jood is en dat hij van plan is om naar Jeruzalem te reizen. En die mensen die gedragen zich zo onbeschoft, dat er een paar discipelen zijn. En dat zijn Johannes en Jacobus. Die mensen hebben een heel opvliegend karakter. Die zeggen, heren, nou is het zeker het moment gekomen om er wat aan te gaan doen. Zullen we het net als Elia doen, Heer Jezus? Zullen we het vuur van de hemel afbidden en dat al die mensen weggevaagd worden, want ze hebben u nou zo beledigd? En dan blijkt de Heere Jezus, gemeente, te zijn zoals die in Matteüs 13 al had gezegd dat hij was. Dan zegt hij, nee jongens, dat doen we nou niet. En jullie beseffen trouwens ook niet van wat voor geest jullie zijn. Om zo erop in te hakken. Gemeente, dat zijn dingen die in de loop van de kerkgeschiedenis ook wel naar voren gekomen zijn. Pogingen om de zaak nou eens helemaal te zuiveren. Om het nou eens helemaal zo te krijgen zoals je het zou willen hebben. Ik weet niet of u wel eens een keer het woord labadisten hebt gehoord. Labadisten, dat zijn volgelingen van Jean de Labadie, een man uit de 18e eeuw. Oorspronkelijk een Zwitser, die werd door de oudvaders naar Nederland gehaald omdat hij zo geweldig kon preken. En omdat ze hoopten dat die man een rol zou kunnen spelen in de zuivering van de kerk van Nederland. Nou, dat hebben ze geweten. De Labadie-gemeente die probeerde om de kerk uiteindelijk zo ver te zuiveren dat je alleen maar wederom geboren mensen overhield in de kerkbank. En dat is nergens op uitgelopen. Want de predikanten, en Labadie in het bijzonder, moesten dan zelf gaan uitmaken wie zijn er nou wel en wie zijn er nou niet wederom geboren. Je moest dat kunnen vertellen, je moest dat aan elkaar vertellen. Mensen gingen dat beoordelen en soms veroordelen. Dat is geworden, gemeente, tot een sekte die uiteindelijk na een aantal jaren in Friesland op niks is uitgelopen. Uitgeroeid, uitgestorven. Zo kan het niet. Moet de zonde dan niet bestreden worden? Moet er dan in de wereld en in de kerk niet paal en perk gesteld worden aan onkruid? Gemeente, ik vond het wijs wat de kanttekenaren op de Statenvertaling bij onze tekst aantekenen. Die zeggen, de macht die de wereldlijke rechter heeft om het kwaad te bedwingen, dat is natuurlijk nodig. En dat je in de kerk kerkelijke tucht moet uitoefenen, is ook nodig. Maar je moet wel in die dingen voorzichtig zijn. Huichelaars en bozen kunnen in deze bedeling niet geheel geweerd worden. Maar ja, gemeente, intussen snap ik het best. Die vragen die je daar dan bij kunt hebben en die moeite die je daar ook bij kunt hebben. Kijk nog eens om je heen in deze wereld. Geen land zonder corruptie. Geen rijkdom zonder dat er iemand is die het probeert te stelen. Geen welvaart zonder dat mensen er weer wat van gaan verkwisten. Geen positie die een mens kan innemen in dit leven of er dreigt altijd weer machtsmisbruik. Geen kerk die gesticht is of er is altijd het gevaar van dwaling. Kortom, gemeente, geen mens op aarde of er is een schaduw. Natuurlijk, zegt een jonge dominee, iedereen heeft toch een schaduw. Ja, maar nou geestelijk gezien. Ieder mens heeft een schaduw. Geen akker zonder onkruid. En dat geeft aan dit leven iets vermoeiends, gemeente. Dat zullen de ouderen nog beter begrijpen dan de jongeren. En als je nagaat waar een mens allemaal wel niet voor op moet passen in dit leven. Waarom heb je een sleutel in je huis? Waarom heb je een pincode? Waarom zijn er beveiligingscamera's? Waarom heb je een virusscanner op je computer? Altijd en altijd, gemeente, moet een mens oppassen voor onkruid. En als ik even terzijde een opmerking mag maken. Wat moet dan die duivel, hè, want dat is die vijandige mens natuurlijk, die hier in die gelijkenis op die akker loopt rond te sluipen met zijn zak met onkruidzaad. Wat moet die duivel verschrikkelijk kwaadaardig zijn? Wat moet hij een verschrikkelijke haat hebben tegen God en tegen de Heere Jezus? Dat hij niks liever doet en niks anders verzinnen kan dan om dat werk van God voortdurend te verzieken en te bezoedelen. Gemeente, wat moet de duivel een gemeenerik zijn? En wat zijn wij dwaas, jongens en meisjes? Dat wij de duivel nou juist toegevallen zijn. Dat is toch wel erg als je nou ziet hoe de dingen ervoor staan. Wie de Heere is en wie de duivel is. En wat de duivel voor iemand is. Dat dat nou degene is die je in het paradijs bent toegevallen. Dat dat degene is die je eerder geloofd hebt dan God geloofd hebt. En nog. Dat wij allemaal in ons hart de neiging hebben om God te wantrouwen en om de duivel te geloven. Nou gemeente, dan geeft onze tekst ons een hele goede reden. En de Heere zegene zijn woord daartoe. Dat we nou niet de duivel meer geloven en vertrouwen, maar dat we de Heere gaan geloven. Dat we Hem goed en groot achten. En dat we op zijn woord vertrouwen en zeggen, Heer, wat bent u toch geweldig en aanbiddelijk. Daarom vertelt de Heere Jezus ons één speciaal ding van zichzelf en van zijn Vader. En dat ene gemeente, dat is waar het in de preek van morgen steeds om cirkelt. Let nou eens even op dat geduld van Hem. Dat geduld van die Heer is groter dan dat van zijn knechten, zegt Matteüs 13. En we hebben net al even gezegd, wat is het ontzettend groot. Veel te groot naar ons idee. Heren, waarom komt er nou niet eens een eind dan? Maar nou gaan we in de tweede plaats gemeente vragen, waarom is dat nou eigenlijk zo? De reden. Wat is de reden van zijn geduld? De zorg voor de zijnen. En dat hoor ik in vers 29 gemeend. Want hij legt het uit aan die knechten waarom ze niet met die zak en met dat gereedschap die akker op mogen om daar onkruid te gaan wieden. Dat is veel te gevaarlijk. Want kijk, die dolik, dat brandkoren, is zich dus kennelijk inmiddels van de tarwe aan het onderscheiden. Inmiddels kunnen zelfs die boerenknechten zien, dat is onkruid en dat is tarwe. Dat is dus al in een vergevorderd stadium, de aren beginnen te kleuren, het ene wordt geel, het andere wordt zwart. Maar omdat het al zo langzaam op die akker staat, gemeente, zijn onder de grond de wortels helemaal met elkaar verstrengeld geraakt. En als je nou nog zou gaan wieden in dat onkruid, dan zou je zomaar iets van die tarwe mee kunnen uittrekken. En ik dacht, gemeente, de Heere Jezus spreekt hier inderdaad met kennis van zaken. Hè? Hij heeft verstand van die dingen waar hij zijn voorbeelden uitneemt. Hij heeft daar ook bij het opgroeien in Israël zijn ogen goed de kost gegeven. Want inderdaad, zo gaat dat ook vandaag nog steeds met wieden. Ik heb in mijn studententijd en vroeger toen ik een jaar of 16 was in mijn vakantie veel op het land gewerkt. Ik heb met een schoffel tussen allerlei soorten gewas gestaan. Bieten, aardappels, wortels, uien. Maar je wiedde nooit tussen het graan. Nooit. Waarom niet? Dat is niet te doen, gemeente. Dan trek je met het onkruid ook het graan uit de grond. En je zou haast in gedachten tegen die Heer van Matteüs 13 willen zeggen, ach, maar wat geeft dat nou eigenlijk? Laat het nou zo zijn dat als je er dan iets van dat onkruid uittrekt, dat er twee goede aren mee uit de grond komen. Er staan er nog miljoenen op die akker. Wat maakt dat nou uit of er nou 5 of 10 of desnoods 50 van die aren mee uitgetrokken worden? Wat maakt dat uit op die grote oogst die straks komt? Dat is dan gemeente een van die diep vertroostende dingen ook voor Gods kinderen uit deze gelijkenis. Kijk, die liefde van de Heere Jezus tot de zijnen, dat gaat niet in het groot, gemeente, dat gaat niet met 100 tegelijk, maar dat is zo heel teer, zo heel persoonlijk. Wat de Heere Jezus straks voor die zijnen zal gaan doen als hij zich aan het kruis laat nagelen, dat doet hij niet voor hen allemaal in één keer tegelijk. Nee, dat doet hij voor elk van hen persoonlijk. Want hij heeft ze allemaal van harte lief. Heel persoonlijk. Hij heeft ze allemaal in de eeuwigheid hoofd voor hoofd gekregen van zijn Vader. Hij kent ze allemaal voor wie hij zijn bloed gaat storten. En voor elk van hen afzonderlijk zal die het vanaf het kruis zeggen. Ik voor u. Dat is de band, gemeente, die Christus aan zijn kerk heeft. Niet die hele schare die niemand tellen kan. En dat is dan voor de Heer Jezus als het ware een soort massa waar hij ook geen onderscheid in kan maken. Nee, hij kent ze allemaal één voor één, hoofd voor hoofd, hart voor hart. En hij bemint hen met een eeuwige liefde. En daarom, gemeente, al zou er maar één aar van de tarwe uitgetrokken worden, is dat al te veel in de ogen van de boer, snapt u? Ook die ene moet blijven staan. Want er mag er straks bij de oogst niet één, hoort u, niet één gemist worden. En daarom zegt die laatste, nou allemaal samen maar opgroeien. Ja, maar zegt iemand in de kerk, dat betekent dan wel voor dat tarwegraan tussen dat onkruid in deze wereld, dat betekent dus dat ze heel hun leven, zolang ze hier op de akker staan, dat ze met moeite te maken hebben. Dat ze met strijd te maken hebben, want onkruid verstikt het goede graan. Dat is altijd iets, daar heb je last van. En dat geldt toch in het geestelijk leven ook. Dat dan betekent, als de Heer Jezus ervoor kiest om dat allemaal te laten staan, dat dat voor zijn kerk op aarde verdrukking en vijandschap en misschien wel vervolging oplevert. Ja, maar gemeente, dat is ook nog een stukje zorg van hem voor zijn kerk. Bedoelt u, dominee? Nou, in die strijd die ze dus dagelijks meemaken, vormt hij hen. In de verdrukking die ze van tijd tot tijd voelen, wordt zijn genade steeds kostbaarder. Anders hadden ze er geen idee van gehad wat het betekent, mijn genade is u genoeg. Maar dat wordt in de strijd en in de tegenspoed geleerd, gemeente. En in de vervolging en in de vijandschap die ze ondervinden, daar leren ze wat afhankelijkheid is. Daar leren ze wat gelovig overgeven is. Daar leren ze wat kinderlijk bidden is. En als ze er weer eens op terug mogen kijken, gemeente, op die periode dat ze extra last hadden van het onkruid en dat het extra moeilijk was om in de verdrukking staande te blijven. Als ze dan terugkijken, dan mogen ze daarom wel eens die psalm zingen. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Daarom hoop ik, gemeente, dat deze tekst voor Gods kinderen een aansporing mag zijn om het vol te houden in de strijd van het leven. Er zijn veel onopgeloste kwesties, er zijn veel vragen die geen antwoord ontvangen, er is veel onrecht wat een mens verdragen moet. Het valt gaandeweg niet mee om in deze wereld te staan op de akker, ook in de samenleving die steeds duisterder wordt en steeds meer God gaat verlaten. Maar het duurt net zo lang als dat God het nodig vindt, gemeente. En terwijl het geduld van de Heere zo enorm is over datgene wat wij hier meemaken, bedenk ook dat wij zelf, gemeente, leven van het geduld van de Heere. Als je daar nou een indruk van hebt gekregen, hoeveel God van mij al heeft verdragen, hoeveel er in mijn eigen hart aan onkruid is en hij liet ook mij voortbestaan. Zou een mens dan niet milder worden naar een ander, gemeente? Nee, niet mild naar de zonde toe, maar wel naar de zondaar. En als je nou zelf nog geen genade kent, laat dan Matteüs 13 een reden zijn om dat geduld van God met de mens nou eens te gaan waarderen. Kijk, er is altijd de neiging geweest om met die langmoedigheid en met dat geduld van God op een wat cynische manier om te gaan, om daar je schouders over op te halen. Petrus zegt dat ook al in een van zijn brieven, dat mensen daarom gaan lachen. God die zal zeker alles wel eens een keer recht gaan zetten. En er zal een oordeel komen. Nou, wij hebben nog nooit iets gezien in de wereld van een oordeel. Altijd gaat de zon op en hij gaat weer onder en er verandert nooit wat. Het zal allemaal wel. Zo praten de mensen van de wereld vandaag ook. En zo zouden de onbekeerden onder ons ook kunnen denken in stilte. Het zal allemaal wel. Weet je wat Petrus dan tegen zulke mensen zegt? Acht de langmoedigheid Gods nou eens voor zaligheid. Want God vertraagt de belofte niet, zoals enigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Gemeente, als dat er nou achter zit, waarom alles zo blijft en alles samen opgroeit. En je zegt, Heer, waarom grijpt u nou niet in? Daar zit langmoedigheid, daar zit geduld, daar zit reddende liefde achter, gemeente. Als dat zo is, wordt het dan geen tijd om u aan die reddende liefde vast te klampen? Om God te erkennen voor zijn geduld? Om hem te gaan bidden om zijn genade? Dat moet, gemeente. Want als een mens blijft wie die van nature is, en dat is dan ook nog een lijn in Matteüs 13, als die onkruid blijft en niks anders dan onkruid in zijn hart opgroeit, dan wacht een verschrikkelijke toekomst. Ja, want er is lang geen onderscheid te zien geweest op de akker. Uiteindelijk wel. Ook de boerenjongens en de knechten zien het. Het ene wordt zwart en het andere wordt geel. En die boer blijft maar wachten. Geduldig wachten. Weet u op welk moment hij zit te wachten? Dat woord tijd wat daar in vers 30 wordt gebruikt. De tijd des oogstes. Daar staat in het Grieks het woord kairos. Niet het gewone woord chronos, dat betekent gewoon hoe laat is het. Elke willekeurige tijd. Maar kairos, gemeente, betekent dat bepaalde, dat speciale, dat meest geschikte moment. Datgene waar alles op afstevend, dat door God voorbestemde moment, waarop het tijd is, in dit geval, om te oogsten. Komt een moment, dan gaat de sikkel in het graan. En dan komt er eindelijk scheiding. Onkruid wordt in bundels gebonden en in het vuur geworpen. En de tarwe gaat naar de schuur. Nou, dat zegt de Heer Jezus er dan ook bij. Dat is dan de voleinding der wereld. En zoals hij later in Matteüs ook zal vertellen, de engelen spelen daarin een rol, gemeente. Als wij straks allemaal aan weerskanten van die troon van God gesteld zullen worden, dan komen we daar te staan omdat de engelen ons daarbij geholpen hebben. Die hebben Gods kinderen naar de rechterkant van de troon geleid. Met zachte hand en met vriendelijke blik. Maar ze hebben ook mensen naar de linkerkant van de troon gesleept. Ja, wat een verschil, gemeente, als je die laatste woorden uit vers 42, 43 op je laat inwerken. Ene mens, ook een zondaar, ook een Adamskind. Hij mag door Christus gerechtigheid rechtvaardig genoemd worden en mag blinken als de zon. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. En aan de andere kant, gemeente, zie ik ook wat blinken. Ik kan beter zeggen wat gloeien. Een vurige oven. Waar gehuild wordt. Waar mensen met hun tanden knarsen. En hoe komt dat nou, gemeente, dat er zulk onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die het van nature allemaal verdorven hadden? Ja, we zeiden het al, er is een hele tijd geen onderscheid geweest. En toen God zijn genade ging verheerlijken in het werk van zijn kinderen, toen was er vaak nog niet eens onderscheid met het blote oog te zien. Maar er komt wel op een gegeven moment onderscheid aan het licht. En zeg dat nog eens even, jongens en meisjes. Wat was dat nou waar ze uiteindelijk op die akker aan konden zien? Dat is het goede en dat is het onkruid. Hoe kon je dat nou zien? Aan de vrucht. Dus als wij ons afvragen, gemeente, waar onze toekomst ligt, wat u te verwachten hebt. Of u naar vers 42 onderweg bent of naar vers 43, dan moet u in uw leven vragen, wat is nou de vrucht van alles wat ik hier in de kerk heb meegemaakt? Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Wat is goede vrucht dan, dominee? Nou, goede vrucht is bijvoorbeeld geloof. Geen andere hoop meer overhouden om je leven op te bouwen dan het werk van de Heere Jezus. Met afzien van al het andere. Hoe goed in mensen ogen, hoe trots ik erop geweest ben. Maar Jezus alleen, dat is vrucht. Bekering is ook zo'n vrucht. Dat je verootmoedigd wordt, dat je je schuld gaat belijden. Dat je gaat pleiten op genade, want je bent allemaal verdorven. Er is geen goed in een mens te vinden. Heiligmaking is ook zo'n vrucht. Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest, langmoedigheid, matigheid, goedheid en al die andere vruchten. Heren, mag ik dat in mijn leven nou gaan praktiseren? Wilt u dat door uw Heilige Geest eruit laten komen? Anders komen er werken. En dat zijn werken van het vlees. Maar wilt u vrucht geven, Heren? Vrucht van de geest. Dat gebed alleen al is al vrucht gemaakt. Ik zou het ook nog met vers 41 kunnen verduidelijken. Mensen die onkruid zijn, dat zijn ergernissen, en mensen die de ongerechtigheid doen. Nou, draai dat nou eens om. Wat is nou goede tarwe? Wat is de vrucht van de goede tarwe? Dat je niet God gaat ergeren, maar dat je gaat doen wat hem wel behagelijk is. En daar ook om gaat vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is vrucht. En de gerechtigheid gaan werken, gemeente. Datgene waar God belang bij heeft. En wat voor hem kan bestaan. En wat zijn eer dient. En wat zijn koninkrijk bevordert. God ziet al, gemeente, wat voor vrucht er in ons leven rijpt. Maar we moeten onszelf ook aan de hand van de preek van vanmorgen onderzoeken. Wie ben ik? Wat ben ik? En wat groeit er in mijn leven? Zwarte korrels of gele korrels? De zaaier van het goede zaad, gemeente, komt ook vandaag nog langs. En hij is ook bereid om vandaag het goede zaad nog over uw akkertje uit te strooien. En mogen we al delen in het werk van deze zaaier? We hebben het gehoord, dan is het niet gemakkelijk. Het valt niet mee om als tarwe op te groeien, terwijl overal het onkruid om je heen en in je hart openbaar komt. Je wordt er soms moedeloos van. Ik kan er wel eens om huilen. Heren, hoe lang nog? En de Heren begrijpt dat ook wel, gemeente. Want hij die zaait en de knechten die hij gebruikt om het zaad uit te strooien, gaan ook nog wel eens wenend over de akker. Totdat het kairos wordt. En de boer met gejuich al zijn schoof, niet één uitgezonden, zal dragen in zijn schuur. Amen.